Het laatste woord van Psalm 115 is het thema voor de prediking. Looft den Heere, halleluja, looft den Heere, halleluja. De Heere loven om de gave van deze aarde. De Heere loven om de gave van het leven. En de Heere loven om de gave van dit lied. Dus de Heere loven om de gave van deze aarde. De Heere loven om de gave van het leven. De Heere loven om de gave van dit lied. Het is u misschien wel eens opgevallen, gemeente, dat in de Bijbel eigenlijk niet wordt beschreven hoe de hemel eruit ziet. Hoe heeft God nou de hemel ingericht? Op de eerste dag van de schepping. Als u bladert door het Oude en het Nieuwe Testament, zult u tevergeefs zoeken naar een beschrijving van de inrichting van de hemel. Ja, we weten wel ongeveer wat daar gebeurt en wie daar huist, daar woont naast de Heere, ook verschillende engelen. Het is door een terloopse opmerking in het Bijbelboek Job dat we weten dat de engelen op de eerste scheppingsdag door God zijn geschapen. En zomaar vanuit een paar andere plaatsen weten we ook dat er binnen het engelenleger ook verschillende taken, functies en roepingen zijn. Maar hoe de hemel nou precies is ingericht en hoe God ook vorm heeft gegeven aan zijn wijsheid en almacht binnen de hemel, dat laat de Bijbel liggen. Tot en met het laatste Bijbelboek toe, en je zou dan eigenlijk verwachten, zeker in die laatste hoofdstukken van het Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 21 en 22, dat de Heere dan als het ware de gordijnen van de eeuwigheid in één keer opzij schuift en ons volop laat zien wat er in de hemel plaatsvindt. Maar als we Openbaring lezen en Johannes ook goed begrijpen, dan beschrijft hij vooral in hoofdstuk 21 en 22 dat de hemel afdaalt. Het nieuwe Jeruzalem daalt af op de aarde. En vervolgens wordt er beschreven hoe de eeuwige heerlijkheid ook op de aarde gestalte krijgt. Hoe God woont onder de mens. En dat in die nieuwe aarde er geen zon meer zal zijn, omdat God zelf het licht is en alles zal beschijnen. Ook op andere Bijbelplaatsen, en ik denk om maar even nog een bekend voorbeeld te noemen, het Bijbelboek Jesaja, waarin hoofdstuk 63 ook plotseling de Heere het woord voert en laat zien dat hij nieuwe hemel en nieuwe aarde schept. Je zou dan verwachten dat de Heere dan ook in dat Bijbelboek gaat uitleggen hoe de hemel eruit zal zien en wat God zal scheppen. Maar als ik vervolgens dat hoofdstuk verder lees, dan wordt vooral beschreven hoe de nieuwe aarde eruit zal zien. Dat bekende beeld van dat kind dat speelt voor het hol van een basilisk, een giftige slang. Het lam dat samen met het leeuw graast. Allemaal beelden van deze wereld. En zo is trouwens ook de inzet van de Bijbel zelf. Het eerste vers. De eerste vers is: God schiep de hemel en de aarde. Maar als vervolgens wordt verteld wat er geschapen wordt in die zes dagen, dan blijft de blik alleen maar hier beneden. Scheiding tussen licht en duisternis, het heelal, plant, het leven. Maar in Genesis 1 wordt er voor de rest geen woord gerept over de hemel. En ook in onze psalm trouwens, psalm 115... Ondanks dat er regelmatig het woord hemel valt in Psalm 115, beschrijft de dichter niet onder de leiding van de Heilige Geest hoe hij de hemel zich voor ogen mag stellen. Hij zwijgt daarover. Sterker nog, in deze psalm lees ik geen eens van een verlangen naar de hemel. Niet dat je dat niet tegenkomt in het Oude Testament. Denk aan de psalm die we afgelopen zondag nog gezongen hebben, psalm 73. Gij hebt mijn rechterhand gevat, gij zult me leiden door uw raad, opnemen in heerlijkheid. Maar op zoveel andere plaatsen, ook psalm 115, geen woord over de hemel zelf. En zelfs geen verlangen naar de hemel. Het is trouwens ook een merkwaardige psalm, gemeente. Zeker de versen die vanavond voor ons liggen opengeslagen, vers 15. Je hoort daarin een echo doorklinken van Genesis 1. Maar als ik dit vers nog eens even rustig met u lees, dan vallen ons meteen ook een paar dingen op. De psalmdichter belijdt het in vers 16 aangaande de hemel is van de Heere, maar de aarde heeft hij de mensen kinderen gegeven, de doden zullen de Heere niet prijzen, nog die in de stilte nedergedaald zijn. En als we dan zo tussen de regels door ook die beschrijving lezen van de dichter van psalm 115, dan krijg je de indruk dat de ganse schepping door God is geschapen en ingedeeld is in drie verschillende gebieden. De hemel, daar woont God. De aarde die hij gegeven heeft aan de mensenkinderen. En dan is er ook die plaats waar het stil is. Waar geen stem wordt gehoord. En geen snik meer klinkt. Stilte van het graf. En toch is er nog iets, gemeente, wat ons vanavond op deze biddagavond ook kan ontroeren. Namelijk de belijdenis van wie God is. De Heer heeft niet alleen de hemel en de aarde geschapen, zo zegt de dichter van Psalm 115. Hij heeft ook intrek genomen in de hemel, die door hem is geschapen. Voordat God begon te scheppen, was er geen hemel. In de beginne schiep God de hemel en de aarde. En een van de dingen die ons vanavond moeten treffen en ook de grondlijn zal zijn, een van de grondlijnen in de prediking, is dat de Heer niet alleen de hemel heeft geschapen als een machtige plaats, weggelegd voor zijn dienstknechten, de hemelse figuren, de engelen, maar dat het God ook behaagd heeft om intrek te nemen in die hemel. En daarom dat wat hij geschapen heeft, de hemel en de aarde niet heeft losgelaten en heeft overgegeven. Maar dat God midden in zijn schepping woont. Het is niet alleen van hem. Hij heeft het ook letterlijk tot zijn eigendom gemaakt. Door de hemel te betrekken. Dat is de plaats van zijn woning. God woont in de hemel. En dat is niet zomaar een terloopse opmerking in deze psalm die dan zo even aan het slot van deze psalm wordt opgemerkt. Nee, dat is een van de belangrijkste momenten ook in het gehele schrift in Oud en Nieuwe Testament, dat de Heere de God is van hemel en van aarde. Dat hij boven deze aarde troont en alle dingen bestuurt en regeert vanuit de hemel die door hem is geschapen. Het wonderlijke is niet alleen dat de Heere de hemel bewoont en intrek heeft genomen in die ruimte die door hem is geschapen om van daaruit alles te besturen en te regeren, maar dat de dichter ook vervolgens zegt, de aarde is door God aan de mensenkinderen gegeven. Het kan ons vanavond niet alleen diep ontroeren, gemeente, dat de Heere gelukkig nog steeds zijn ganse schepping draagt in zijn hand. En er met heel zijn bestaan bij betrokken is. Dat hij intrek heeft genomen in de hemel. Om als het ware ook te laten zien dat hij erboven staat. En dat hem niets ontgaat. En dat hij alles in zijn hand houdt. En alles ook naar zijn hand zal zetten. Maar het kan ons vanavond ook diep ontroeren dat hij zijn aarde aan mensen heeft gegeven. En let u even ook op hoe de dichter ons omschrijft in vers 16. De aarde heeft hij aan de mensenkinderen gegeven. Daar staat kinderen van Adam gegeven. En met die uitdrukking wil de dichter niet in de eerste plaats verwijzen naar onze eerste voorvader Adam, de man van Eva. Maar hoor je als het ware een zinspeling op de betekenis van de naam Adam? Ik Niet om wijs te doen, gemeente, maar ik wil toch vanavond even dat woord laten vallen wat er in Genesis wordt gebruikt voor de wereld. Adama. Waaruit Adam geschapen is. En de dichter zegt, wij zijn dus die kinderen. Die ontworteld zijn, ontsproten zijn uit die aarde. En hebben van God de aarde gekregen. Gegeven. Ja, niet gegeven alsof de Heer dus de aarde heeft prijsgegeven door het in onze handen te leggen met de opmerking daarbij, nou goed, jullie zien maar wat je ermee doet. Maar zoals een koning zijn rijksgebied verdeelt onder zijn stadhouders. En zoals stadhouders hun gebied verdelen onder andere vorsten. Met de opdracht dat ze die moeten beheren en één keer in het jaar ook verantwoording moeten afleggen in het koninklijke hof om te laten zien en te laten horen en ook te vertellen hoe ze omgaan met het gebied dat van deze vorst nog steeds uiteindelijk blijft en hoe ze ook uiteindelijk rendement weten te halen, winst weten te halen uit de akkers die ze van deze koning hebben gekregen en hoe ze ook handel hebben bedreven en op een goede manier, op een verstandige manier de economie tot bloei hebben laten brengen. Zo heeft God zijn aarde aan ons mensen kinderen gegeven. En niet overhandigd en dan zijn handen teruggetrokken. Maar overhandigd met de opdracht om die te bebouwen en te bewaren. Om de aarde vruchtbaar te maken en om op aarde vruchtbaar te zijn. Om het scheppingswerk van God voor te zetten. En heel deze aarde en heel deze schepping, als het ware tot één groot loflied te maken op God, de schepper van alle dingen. Wat is dat machtige, gemeente? Dat we deze aarde van onze schepper hebben ontvangen. En dat de Heer ook na de zondeval zijn handen niet terugtrok en de schepping weer zich toe-eigende. Maar ook in Genesis 3 diezelfde opdracht als in Genesis 2 en 1 herhaalt. Wees vruchtbaar en vermenigvuldigt u. Bebouw de aarde en bewaar haar. Heel deze aarde, heel deze schepping, gelegd als een gave van God in onze kleine handjes. En dat de Heer trouwens dat voor ogen heeft om tot een zegen te zijn, dat wordt ook duidelijk in het geheel van deze psalm. Ik noem zomaar even wat dingen die in psalm 115 klinken en die zeker in dit slotakkoord, want dat willen die laatste drie versen zijn. Het is als het ware een climax waar de dichter naartoe werkt. De ondertoon zijn van het loflied op God, de grote schepper aller dingen. De Heer spreekt ook regelmatig over de zegen die hij schenkt aan de mensenkinderen, naast dat hij de Heer ook oproept om op de Heere te vertrouwen. Laat het maar even zien, gemeente. Ik kijk even naar vers 9 bijvoorbeeld, waar Israël wordt opgeroepen om op de Heere te vertrouwen. En dan zegt de Heer ook nadrukkelijk, hij is hun hulp en hun schuld. Met andere woorden, de Heer heeft niet alleen de aarde gegeven en het leven daarop geschonken om te bebouwen en om te bewaren. Maar God wil ook een beschermer zijn om het leven en om de aarde te bewaken. De Heer roept Israël op om daarom op hem te vertrouwen. De Heer geeft niet alleen die belofte mee. Ik kijk ook even naar vers 11. Gijlieden die de Heer vreest, vertrouwt op de Heer. Hij is een hulp en hij is een schild. Als ook het vers daarvoor, gij huis van Aaron. Drie verschillende soorten mensen worden hier aangesproken. Het volk Israël, de eerste groep. Het huis van Aaron, de stam die door de Heer is samengeroepen rondom de tempel en het altaar. En gij die de Heere vreest, een uitdrukking in het Oude Testament voor de heidenen die door God worden getrokken tot Sion om samen met Israël God groot te maken. In het Nieuwe Testament kom je die uitdrukking ook tegen, de Godvrezende, zo worden ze genoemd. Met andere woorden, juist hier in Psalm 115 ken ik al iets door van die grote pinksterverwachting die langzaam maar zeker in het Oude Testament sterker begint te worden, namelijk dat de aarde niet alleen aan Israël en aan het volk van God is gegeven, maar door de Heere ook bestemd is voor alle volkeren van deze wereld die samen met Israël de Heere groot maken en verheerlijken. Tegenover die oproep, drie keer betrouwen. Is er in deze psalm 6 keer sprake van zegen. Dus dat mooie jongelui, dat tegenover de ene oproep, vertrouw op de Heere twee keer zegt, ik zal zegenen. Waarom doet de Heere dat? Niet één op één. Eén keer die oproep, vertrouw op mij en ik zal je zegenen. Wel, in de eerste plaats doet de Heere dat om jou ervan te overtuigen dat hij ook echt betrouwbaar is. Vandaar 1 tegenover 2. In de tweede plaats, en dat is ook in de lijn van de prediking van vanmiddag, dat de Heere veel meer te geven heeft dan dat wij in onze handen gedurende dit leven kunnen dragen. En in de derde plaats wil de Heere duidelijk maken, al roep je mij maar één keer aan, ik wil je twee keer antwoorden. Er is bij mij meer zegen te krijgen dan dat er in jouw kracht is om op mij te vertrouwen. En kijk eens ook naar de reikwijdte van de zegen die de Heere voor ogen heeft als het gaat om het bewonen en bewaren en beharbeiden van zijn schepping de aarde. Ik loop het maar even met u langs. Als die zegen van de Heere wordt uitgeschilderd in deze psalm, dan zegt hij bijvoorbeeld in vers 12, hij zal zegenen. Hij zal zegenen. God plaatst zichzelf op de voorgrond. Eerst maakt hij duidelijk wat de bron is van deze zegen, voordat hij gaat uitleggen wat die zegen nu eigenlijk inhoudt. De Heere zal zegenen. God, de bron van het leven, die alle dingen geschapen heeft, die de hemel en de aarde voor zijn aangezicht heeft uitgerold, die alles heeft ingericht. En die het liet uitlopen op de verheerlijking van zijn naam, die zegt, ik zal zegenen. Je hoeft niet bij een ander aan te kloppen op deze middagavond. Hij zal zegenen. Hij die niet op een afstand staat toe te kijken hoe het met zijn schepping verder... Nee, hij die erin woont. En daarom uiteindelijk nog steeds de grote eigenaar is en blijft. Hij zal zegenen. En als ik nou vervolgens die andere vijf keer zegen uit zie waar in deze psalm, dan bestrijkt dat ook eigenlijk heel het leven. Laten we er maar even naar kijken, gemeente. Hij zal het huis van Israël zegenen. Hij zal het huis van Aaron zegenen. Hij zal zegenen die de Heere vrezen. Dus eerst Israël, Aaron en dan de heiden die door de Heere naar Israël worden toegetrokken. Je kan het ook in één antwoord samenvatten. Hij zal zijn volk uit Jood en Heiden zegen. Niemand wordt daar dus uitgesloten. De Heere vergeeft er ook geen van zijn kinderen om hen te zegenen. Niet alleen de rijkwijdte wordt daarin uitgetekend, vers 13. God maakt ook geen verschil in leeftijd. Hij zal de kleine en de grote, de kleintjes, lees dat maar gewoon letterlijk. De kinderen en de volwassenen. Mooi is dat, hè, dat de kinderen voorop staan. Al liggen onze kleine kinderen misschien op dit moment al op bed of gaan ze naar bed. De eerste die hier concreet wordt aangesproken zijn de kinderen. Deze grote God die in de hemel woont. Adresseert zijn belofte voor de zegen als eerste naar de kinderen. Ja, dat is de Heere trouwens ook. De God van kinderen. Denk even aan die andere dichter. Het kon misschien wel dezelfde zijn van Psalm 8. Uit de mond der zuigelingen en der kinderkens, kleutertjes, hebt gij uw lof geformeerd. Kinderen op deze aarde. Ze horen ook thuis binnen de geschepping van de Heere. Niet alleen verschil in leeftijd, dat wordt de Heere hier in één keer zo benoemd. En tegelijkertijd wordt dat ook overschaduwd door die ene belofte van de zegen, vers 14. En de Heere belooft ook vervolgens een zegen met het oog op de toekomst. Hij zal ulieden vermeerderen. Ulieden. En uw kinderen over hen. Over het opgroeiende geslacht en op het geslacht dat op staat te komen. Wil deze psalm als het ware al de schaduw van de belofte van Gods zegen heen leggen. Het is een psalm die ook dus heel nadrukkelijk op de toekomst is gericht. En daarmee ook de lijn doortrekt van Genesis 1. Zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt u. De Heere zal u zegenen. De kleine en de grote. Ulieden en uw kinderen. Een lege aarde hoort niet bij God. Nee, deze aarde mag vol zijn van de lof, majesteit, heerlijkheid en grootheid van God. In het bijzonder het lied van mensenkinderen. Door God uit de aarde geformeerd om zijn lof te verkondigen. De aarde hoort er helemaal bij. Zonder aarde geen hemel. En zonder hemel geen aarde. Ik weet niet hoe het u zo vergaat, gemeente, maar toen ik Psalm 115 voor het eerst eens rustig begon te lezen, moest ik toch bekennen dat deze psalm een aantal blinde vlekken openlegt in ons leven. In ieder geval in mijn leven. Mag ik zo op deze middagavond eens gewoon ook heel concreet een paar dingen bij naam gaan noemen. Psalm 115. God loven vanwege de gave van zijn aarde. Is deze psalm ook niet ergens een aanklacht? Laten we vanavond maar eerst eens heel dicht bij huis blijven. Voor ons kerkmens in 2018. Zijn wij net zo bekommerd om de aarde, als dat wij ons bezig en druk kunnen houden over de vraag, ga ik nog wel naar de hemel? Gaan wij daaronder ook gebukt? Naast dat we gebukt gaan onder de last van zonden en schuld, dat we ook gebukt gaan onder de last en de schuld die er ligt op de schepping door uw en mijn toedoen. De vragen rondom de toe-eigening van het heil, laat heel duidelijk zijn, die zijn belangrijk. Maar zijn die voor u net zo belangrijk als het bewaren en bewaken? Het ordenen en cultiveren? Het inrichten van Gods schepping met het oog op de eer van God. Voelt u ook die verlegenheid als je, even wat afdalen naar het dagelijks leven. Als je thuis komt en je broodtrommeltje zit nog vol. Of half vol. Wat moet je daar nou mee doen? Vindt u dat ook zo lastig? Vandaag werden bij ons in de straat groene containers opgehaald. Dat er in die container niet alleen tuinafval zit, maar ook zoveel etensresten. Hoe komt het dat organisaties als Greenpeace, Milieudefensie, noem ze allemaal maar op, ontstaan zijn buiten de kerk? Hoe komt het dat er in de gereformeerde gezind, en daar hoor ik gewoon ook bij, tot voor kort zo weinig aandacht was voor het milieu, duurzaamheid, voor rentmeesterschap, terwijl we elkaar op de millimeter bevechten voor de vragen rondom onze ziel, maken we ons van maandag tot en met vrijdag niet druk over Gods schepping, maar doen we er maar wat mee. Kunnen we vanavond eigenlijk wel Psalm 115 meezingen? Op deze biddag. Vind deze psalm aansluiting bij ons hart als het gaat om die verwondering. Ik wil dat vers nog maar even lezen, vers 16. Aangaande de hemel is van de Heere. Maar de aarde heeft hij aan de mensenkinderen gegeven. Hij heeft aan kinderen van Adam zijn aarde, Adama, gegeven. In bruikleen gegeven. Begrijpt u wat ik bedoel, gemeente, met die opmerking? Is Psalm 115 dan niet in één keer van ons ook vanavond een aanklacht? Mag ik de lijn ook eens even doortrekken naar deze biddagavond? Waarvoor wilt u eigenlijk bidden? Nou, voor arbeid en gewas, dominee. Daarvoor zit wie. Ja, maar wat wil je dan met dat gewas gaan doen? Die arbeid die je mag doen. Hoe sta je dan in je werk? Roofblauw plegend op je lichaam? Eruit halen wat erin zit. Of vanuit die vreugde van Psalm 115. De aarde is gegeven. God zal zegenen. Zegenen, ja, waarvoor? Wel om hem te loven. Niet om de targets te behalen, om nog mooiere cijfers neer te zetten, om weer promotie te kunnen halen, om een carrière traject uit te kunnen stippelen, en om God te loven. Want als ik Psalm 115 goed begrijp, gemeente, is dat de diepste zin ook van het leven. Laten we maar even kijken naar dat vers wat erop volgt, vers 17. En dan zitten we trouwens ook in ons tweede punt vanavond. Daar staat gegeven om te loven. Dus heel nadrukkelijk wordt dat ook benadrukt in vers 17. De doden zullen de Heere niet prijzen, nog die in de stilte nedergedaald zijn. Waarmee de dichter van Psalm 115 niet alleen wil duidelijk maken dat tegenover het leven de dood staat, maar ook tegenover het loven, het zwijgen. En ik kom vanavond maar eerst weer even bij u en bij mezelf op bezoek. Is dat nou ook de doel van uw leven, God loven? Heb jij dat nou ook voor ogen met je studie, God loven? Ga jij zo morgenochtend weer naar je werk? God loven. Is dat waarom je in de vroegte van de ochtend je knieën buigt? Het verwachten van die zegenende God. 3 keer vertrouwen, 6 keer zegen. 1 op 2. Of leef je maar zomaar? En als jouw leven op dit moment niet gestempeld wordt door dit lied, waar leef je dan wel voor? Als deze psalm op één keer een akelige stilte in uw leven openlegt, gemeente. En dat is eigenlijk wat de dichter in dat vers ook wil zeggen, vers 17. Is het dan ook niet terecht dat de dood u ontwortelt? Wat heeft u eigenlijk op deze aarde te zoeken? Als je God niet looft, dan heb je hier niets meer te zoeken. Dan is jouw leven godloos. En dan begrijp ik ook Psalm 115, vers 17. Dan heeft de dood wat dat betreft dus wel zin. Het stopt de mond van hen die weigeren om God te loven. En laat hun afdalen in de plaats waar het altijd stil blijft. Dat is de hel. Geen lied klinkt tot eer en verheerlijking van God. Voordat wij zo meteen gaan bidden, gemeente, houd deze psalm ons vanavond de vraag voor. Is jouw leven al één groot lied? Of prik Psalm 115 en vanavond in één keer gewoon doorheen? Blijft het stil. Geen lof op God, schepper van alle dingen. Geen lof op de schepping van God. Geen Bijbels genieten van wat God heeft geschonken in zijn schepping. Geen verheerlijking van God en van zijn werk. Maar een leven voor jezelf, een werken voor jezelf, een gaan voor jezelf. Een leven zonder God. Mag ik dan vanavond gewoon eens vragen om deze middagavond. Ik hoop dat u mijn vraag goed begrijpt, maar wat zoek je dan eigenlijk in de kerk vanavond? Als je leeft voor jezelf. Als je alleen maar bezig bent voor jezelf. Als je tot in de kerk toe bezig bent voor jezelf. Wat zoek je dan? Is deze biddag dan ervoor bedoeld om, nou ja, eigenlijk een soort vlag die de lading moet denken. De boekhouder heb ik een goed gesprek mee gehad. Mijn carrière is in ieder geval verzekerd. De winst is weer wat groter gemaakt. Oh ja, het is ook nog een keer biddag. Laten we nog even gaan bidden. Grijp het, hè, dat midden in die psalm. Die bol staat van het leven, loof, zegenen. In één keer dit vers staat. In het graf zingt niemand Gods lof. Ja, maar dominee, hoorde ik iemand zeggen, ik heb dit vers altijd gelezen als een soort algemene uitspraak. Nou, dan heeft u dit vers verkeerd gelezen, kijkt u maar even met me mee. Er staat in ieder geval vers 17, de doden zullen de Heere niet prijzen, nog die in de stilte nedergedaald zijn. En dan staat er geen punt, dan gaat het vervolgens over op een ander onderwerp, maar dan staat er maar. Maar wij zullen de Heere loven van nu aan tot in der eeuwigheid. Het is alsof de dichter wil zeggen, de doden zwijgen, omdat hun leven niet sprak. Niet van God sprak. Maar wij, tegenover die doden, wij zullen loven. Opvallend is dat trouwens, dat aan het slot van Psalm 115, het woord dood, graf, niet eens meer voorkomt. Alsof de dichter de dood negeert. En dat kan ook niet anders, want deze man is vol van God. Van die God die inzet met de belofte, hij zal zegenen. En als de Heere die zegen schenkt, dan geeft hij dat niet alleen over het dagelijkse leven, met het oog op het hier en nu, met het oog ook op uw dagelijkse roeping, op de plaats waar God u gesteld heeft in dit leven, maar geeft de Heere die zegen ook met het oog op de toekomst. Vandaar dat die zegen ook uitloopt over de generaties heen. Van de grote naar de kleine, van de kleine naar de grote. Het is alsof de dichter als het ware wil zeggen, daar waar de Heere is gaan werken en een intrek heeft genomen in het leven, daar is dan niet alleen een God aanwezig die ik van woensdag tot en met woensdag en van maandag tot en met maandag voortdurend mag nodig hebben om zijn zegen in te wachten over mijn leven. Maar er is daar ook een God die zijn zegen gebiedt met het oog op het eeuwige leven. En daarom wordt aan het slot van Psalm 115 de dood genegeerd. De dood doodgezwegen. Omdat de dichter vol is van God. Kijk eens met me mee op deze middagavond. We zijn samengekomen als gemeente rondom Gods woord om ons dagelijks leven neer te leggen voor de Heere. Maar dan zegt de Heere vanavond in Psalm 115, ik wil niet alleen geven met het oog op het dagelijks leven, maar op het hele leven. Dat vanuit nu, maar wij zullen nu, van nu af aan, de Heere loof, uitmondt tot voor mijn troon in het eeuwige leven. Hebben wij deze psalm niet juist heel hard nodig in 2018, gemeente? Niet alleen om op onze plaats te zetten, als deze psalm ons ook aanklaagt. Wij die ons leven vernauwd hebben tot de vragen van ons hart. En God er buiten laten als het gaat om de vragen van onze oog, handen, hoe we functioneren in de samenleving. Wat onze plaats is tegenover de Heer en onder de mens. Dat deze psalm als het ware ons weer opnieuw wilt leren leven. Is dat iets wat wij niet in 2018 weer heel hard nodig hebben, gemeente? Opnieuw moeten leren leven. Ik denk dat u dat allemaal herkent. Dat je op zondagavond terugkomt uit de kerk. Het woord heeft gesproken en ook beslag gelegd op je leven. Dat we tegen elkaar zeggen, dan staan we voor de maandag. Begint het gewone leven weer. Is dat gewone leven dan een leven zonder de God van zondag? Hebben we de God van zondag die sprak door het woord en misschien ook wel onder de bediening van het sacrament niet nodig wanneer we op maandagmorgen als huisvrouw weer voor de was staan? Hebben we die God niet nodig wanneer je als jongere op maandagmorgen weer de fiets, de trein of de bus stapt onderweg naar je school? Daar de colleges of de lessen te gaan volgen. Hebben we die God niet nodig wanneer je op maandagmorgen weer in je auto stapt op weg naar het werk en misschien onderweg al gebeld wordt door die collega en dit moet je alvast regelen en daar moet je alvast aan denken. Psalm 115 zegt, er bestaat geen verschil tussen de zondag en het gewone leven. Het gewone leven is het leven met God. Proeven wij die verlegenheid ook niet op verschillende andere terreinen in deze samenleving, gemeente? Als het gaat om de ethische vragen waar u en ik steeds voor komen te staan. Dat we misschien feilloos kunnen uitleggen hoe God een mens bekeert. Maar geen antwoord kunnen geven op de vragen die zo indringend naar ons toekomen. Omgang met de social media. plaats als christen in deze samenleving. Hoe je om moet gaan met mensen die van God en zijn gebod niet meer weten. Hoe je grenzen moet stellen op de werkvloer. Hoe je als jongere, wanneer je opleiding gaat beginnen op een school waar Gods woord niet meer open gaat, jezelf kunt blijven als christen in deze tijd. Hoe je als moeder leiding moet geven aan je gezin. Ook als het gaat om de vragen die binnenkomen door je kinderen. Zomaar even wat dingen vragen vanuit de compleet verseksualiseerde samenleving. Hoe je als ondernemer christen moet zijn. Hoe je als collega christen moet zijn te midden van een totaal onchristelijke omgeving. Hoe komt het dat wij onder die verlegenheid zo verlegen zijn? Dat we de praktijk van de vrezen des Heren, de praktijk van de godzaligheid, het eenvoudige leven met de Heer, ook op de plaats waar God ons gesteld heeft, langzaam maar zeker niet meer weten te leven. Dat daarom die kloof tussen de kerk aan de ene kant en het gewone leven aan de andere kant steeds groter en breder begint te worden. Het is niet alleen een aanklacht, gemeente. Psalm 115 wil ons ook aan de hand van dit lied leren te leven tot Gods eer. Laten we maar eens kijken, gemeente, en dan zitten we in het laatste, derde punt van deze psalm. Hoe de dichter dat trouwens ook uitlegt. Ik wil eerst even met u kijken naar het patroon wat zich aftekent in Psalm 115, vers 16 tot en met 18. Ik zei het al, deze laatste drie versen zijn als het ware een slotakkoord van deze psalm. Het is alsof hier alles samenkomt aan het einde van dit lied en in één keer nog wordt meegegeven. Opvallend is dat de dichter daarom ook begint in vers 16 bij God in de hemel, aangaande de hemel is van de Heer. Daar begint het lied. En als hij vervolgens verder gaat in Psalm 115, dan gaat het van de hemel naar de aarde, maar de aarde heeft hij de mensenkinderen gegeven. Het leven is God loven, zegt Psalm 115. Kijk ook maar naar die mensen die dat niet willen, die ervoor passen om God te erkennen en hem als hun schepper te loven. Zij zwijgen in het graf. Ze horen niet thuis op deze aarde. Ze hebben geen recht van leven. Omdat ze de God van hun leven niet loven. En dan gaat de dichter aan het slot van Psalm 115 weer omhoog. Vanaf de hemel, het begin van vers 16, naar de aarde. En het loopt uit in vers 18. Maar wij zullen de Heere loven van nu aan tot in der eeuwigheid. Je mag ook zeggen, vers 16 begint bij God de Schepper. Om te eindigen in vers 18 in God de Herschepper. Geeft Psalm 115 daar ook vanavond niet de bedding in, waarin het leven van u en mij mag liggen tussen God de Schepper van ons leven en God de Herschepper van het leven. En hebben we vanavond dan ook niet in het licht van Psalm 115 heel de schrift nodig om dat ook te laten zien. Ik zei het al, deze psalm zwijgt aan het einde van dit lied over de dood. Het negeert de dood ook volkomen. Het richt zijn aandacht op God, de bron en de doel. Het doel van onze lof, van onze eer, van onze vreugde, van onze vrede. En dat is geloofstaal inderdaad, waar Psalm 118 en 115 uit spreekt. Het gelooft God om wie hij is en het heeft van God genoten om wat hij geeft in de schepping. En het heeft God ook groot gemaakt als de bron van al het leven, als de gever van deze gaven. Dat is geloofstaal. Maar wat let u trouwens vanavond om dat niet mee te gaan zingen? Daarvoor bent u toch samen met ons bijeengekomen op deze biddag. Om de gaven te ontvangen opdat we de gever gaan loven. Toch? Zo was het toch ook vorig jaar in uw leven? Biddag 2017. Toen je voor Gods aangezicht verscheen met je lege handen. Was je toch ook verlegen om God? Nog niet eens om wat hij gaf. Maar haakte je hart al in bij die woorden van vanavond, die eerste zegening. Hij, niemand anders, hij zal zegenen. Dat was nog het fundament van je leven, van 2017 naar 2018. Daar leef jij toch ook voor wie God is en wie God wil zijn. En als je zo ook in het leven mag staan, dan zwijg je ook over de dood. Versta mij goed vanavond. En dan begrijp je ook dat mens, mag ik dat zo even in het licht ook van vers 17, mensen die de Heere vrezen, ook naar het leven blijven haken. Ook wanneer het sterven komt. Dat wordt in onze kringen wel eens weggezegd als zonde. Dat is niet zonde. Dat iemand haakt naar het leven. Dat is door God gelegd in ons leven. Dat maakt duidelijk dat de dood hier niet thuis hoort. Dat laat ook zien dat het leven is aangelegd op God, de schepper. Van het leven. Neem aan iemand die hier wil blijven leven om te kunnen zondigen. Dat is zonde. Met dat ik dat zeg, gemeente, moet ik denken aan een sterfbed dat ik een keer heb meegemaakt. Waar op het tafeltje naast het bed een boek lag. Dat was niet de Bijbel. Ik heb het regelmatig geprobeerd in te wisselen voor mijn Bijbeltje. Dat boek ging over de belangrijkste hobby van die persoon die stervende was. Tot het laatste moment toe bladerde hij daarin. En daarom wilde hij niet sterven. Kon hij zijn hobby niet meer uitoefenen. Dat is zonde. Als een kind van God het einde voelt naderen, dan komt ook dat dubbele naar voren regelmatig. Dat het haakt naar het leven om God te loven. Hier beneden en voor zijn troon. Dan mag je daar ook iets in zien doorklinken van het verlangen van Romeinen 8. Waar Paulus over spreekt. Wij zuchten in onszelf, met de schepping, verlangen we naar de verlossing door God van ons lichaam. Om samen met de schepping God de herschepper te loven. In die nieuwe hemel en op die nieuwe aarde. Ja, deze psalm hebben we ook nodig om de stap te kunnen maken naar het Nieuwe Testament. En ik moest tijdens de voorbereiding, en dat is de laatste vanavond ook, denken aan de, mag ik het dus zo noemen vanavond, intreden waarmee de Heer Jezus zijn werk begint. Johannes beschrijft dat heel nadrukkelijk in Johannes 2, dat de Heer Jezus het eerste van zijn tekenen deed in het gewone, dagelijkse leven. Notabene op een bruiloft, hij neemt zijn discipelen mee naar dat feest wat daar is aangericht. Waarschijnlijk binnen de familiekring. Een bruiloft. Dat vindt plaats midden in het centrum van het leven. Mag ik het heel realistisch zeggen? Tussen het wieg aan de ene kant en het graf aan de andere kant. Daar is een bruiloft. Vaak van jonge mens, waarvan de ouders zeggen met trots, ze zijn er ook echt aan toe. Ze kunnen het leven samen aan. Nou, daar is Jezus. Midden in het gewone leven. Is hij zegenend aanwezig. Verricht dat machtige wonder. Zodat de vreugde in het gewone leven zijn voortgang kan hebben. En door de zaligmaker gericht wordt op de God van het leven. Alsof de Heer Jezus wil zeggen op die bruiloft te Kana, wie echt wil leven. Leven zoals ik. Tussen de mens. Verrichtend dit wonder. Tonend de zegenende handen van de herscheppende God. Opdat het gewone leven zijn voortgang mag hebben onder Gods ogen, voor Gods aangezicht. En gericht is op deze God. En Jezus was daar ook genodigd. En voelde zich daar ook thuis. Ja, Psalm 115 vraagt ook om deze zaligmaker. In het gewone leven uiteindelijk gekruisigd werd. Die in het gewone leven als de opgestane levensvorst weer terugkeerde tot zijn discipelen. Die heel gewoon in het gewone leven aan zijn discipelen vroeg om een eenvoudige maaltijd en voor hun ogen dat opat. Teken en bewijs dat hij de opgestane levensvorst is, maar ook als bewijs dat hij gewoon gebleven is. Gewoon één van ons als mens onder de mens. Zo'n God hebben Gods kinderen. En die hebben we ook nodig, volk van God. Een God die tot in het gewone leven erbij kan zijn. Die zich voor het gewone leven niet schaamt. Die uit de hemel afdaalt. En door zijn woord en door zijn geest midden in het gewone leven zijn zegen wilt geven over gewas en arbeid. Opdat deze God ook in het seizoen dat voor ons ligt, vanuit het gewone leven, alle dank, lof, eer en aanbidding zal ontvangen. Niet alleen hier in de kerk op de zondag. Maar ook wanneer ik op dinsdagmorgen mijn broodje pindakaas smeer. En mijn mes moet neerleggen. Gebroken onder die God. Die tegenover die ene roep, vertrouw op mij. Twee keer de belofte van zijn zegen plaatst. Ja, dan kun je ook niet meer verder eten. Dan ben je vol van God. Dan begin je de dag, net als die andere schepseltjes om je heen, met een lied tot eer van de Heere. Aanschouwt de vogelen van de hemel. Die gaan er niet op uit om eerst eten te zoeken. Die beginnen de dag met God te loven. In deze tijd van het voorjaar, gemeente, hoor je daarin toch al het lied van de herschepping doorklinken. Eerst God loven. Dan leef. Leven om God te loven. Amen.